Waar zitten we nou weer? Waar zijn we nou beland?
Een prachtig grasveld, gele bloemetjes. Ik zie een grote 5G-mast vormen. Maar als ik daar kijk, zie ik het reuzenrad. En als ik nog een heel klein beetje naar links, zie ik het kerkje. Het kerkje waar het altijd om 4 uur, klokslag 4 uur, tijd is om Alejandro van Verde af te stoffen en uit zijn oude doos te halen. En als je straks heel stil bent, kun je misschien de zeeleeuwen horen oinken.
We zijn bij de Waalse Pijl. Dit is de podcast van In het Wiel op een woensdag in een weiland. Tussen de paardenbloemen, Thijs.
Ja.
Beginnen met Anna van der Breggen. Had jij gedacht dat ze vandaag zo goed was als ze was?
Nee.
Nee. En dat heeft alles te maken met die paar dagen ziek. Afmelding Brabantse Pijl. Ja. Amstel Gold niet een sterrenrol, om het maar even zo te zeggen.
Nou ja, ze was in Amstel Gold gewoon niet fit nog. En toen reed ze echt zichzelf helemaal leeg voor de ploeg. En moest er gewoon voortijdig af. En zeker als je zag hoe Nidia Doma toen de Kouberg opreed. Ik zag vanmiddag ook ergens een staatje. John en Braber die stuurde dat door van haar Instagram. Ze had 1 minuut aan 533 watt. Dat is voor haar 10,5 watt per kilo. Nee, dat zei serieus. Ja, dit weegt natuurlijk niet zoveel, maar holy moly.
Dat zijn ongelofelijke wattages. Ja.
Ja, nee, het ging ook hard. En toen kon Van den Breggen niet mee, toen kon Van Vleuten niet mee. Weet je. Dus ik dacht eigenlijk wel dat Nidia Doma de sterkste zou zijn. Maar ja, Van den Breggen heeft dan voor dat ze dit al zo vaak gedaan heeft. Dat ze zo precies weet hoe ze die muur op moet rijden. Dat ze ook zo precies weet hoe ze de aanloop, de hele wedstrijd zichzelf een beetje moet, zoveel mogelijk moet wegsteken. Haar ploeg was ontzettend goed. Dus daardoor kon het ook. Daardoor kon ze ook best wel zuinig rijden. Zuiniger dan heel veel anderen. Maar als je ziet hoe zij de muur oprijdt, ja, die is gewoon echt voor haar gemaakt. Met dat kleine pielverzetje, met die gehakmolen zo. Moet je eens proberen om dat beentempo aan te houden op de muur. Dan moet je sowieso al echt wel een kleine versnelling hebben. Maar dan moet je het ook kunnen rond blijven draaien. Je bent toch heel snel geneigd om groter te gaan schakelen en te gaan staan. En te gaan
harken.
Forceren, weet je.
Ja.
En zij stelt dat heel lang uit. Echt dat het allerlaatste stukje. En dan pas gaat ze nog een keer forceren. Dus ze stelt heel lang uit dat haar benen helemaal vol lopen. Dus heel veel op hard long, zeg maar. En minder op power. Ja, dat is wel... Ja, dit is echt knap.
Moeten we toch een nerdalarm bumpertje maken of zo?
Nerdalarm bumpertje, ja.
Nerdalarm!
Ja, maar echt... Ik denk dat iedereen die het wel eens probeert, weet hoe moeilijk het is om zo'n beentempo te blijven aanhouden bergop. Weet je, op het vlak en zo, dat kan allemaal wel. Dan kan je prima 100 of meer omwentelingen per minuut maken. Maar als je zo bergop rijdt, dan dat beentempo zo vasthouden, zeker als het zo stijl is als hier. Maar het was ook wel een beetje een mentaal gevecht tussen die twee.
Nou, daar wou ik over beginnen. Ze reden op een prachtige manier met z'n tweeën naar boven, waarbij ze telkens het bochtje waar ze zelf aan de binnenkant zaten, gebruikte om hem een beetje naar buiten te laten lopen. Zodat die ander net wat meer meters moest fietsen.
Ja, maar ze wil zelf ook niet die binnenbochten rijden.
Nee, die binnenbocht die wil je zoveel mogelijk van weg blijven.
Die zijn zo stijl.
Het werd een beetje duwen.
Ze raakten elkaar wel een aantal keer, ja. En het was echt wel een beetje soort van wieltje meten, wat je in training wel eens hebt. Ja. Weet je? Zoals in het Frans hebben ze daar nog... Ja, ik vind wieltje meten een mooie uitdrukking. Het is echt een wieleruitdrukking. Dat wordt ook heel vaak geroepen tijdens de training. Kap nou eens met dat wieltje meten. En in het Frans noemen ze dat een metgelukkig. Vind ik ook een hele mooie.
Metgelukkig.
Ja, dus een kwartje leggen. Een kwartje voor duwen, zeg maar. Dus, ja, het is moker irritant als je naast iemand rijdt die dat hele tijd doet. Ik doe dat dus.
Maar dat jij irritant bent, dat valt jou ook niet te ontzeggen.
Nee. Dus ja, en dan moet je dus de hele tijd, als je dan dus naast iemand fietst die dat ook doet, en dat hadden zij nu een beetje van de hele tijd. Dus, ja, alsof je dus de hele tijd je wieltje net, alsof de finish de hele tijd 1 centimeter verder weg ligt. Weet je, de hele tijd zo dat wieltje ervoor. Dus het was ook wel echt wel voor een heel groot deel een mentaal gevecht. En er zat één zo'n moment in op zeg maar 300 meter van de aankomst. En de 300 meter van de aankomst klinkt in elke andere wedstrijd als vlakbij. Ja. Maar dat is hier nog een lichtjaar van de finish verwijderd. Toen was Nidia Doma, die was echt een half uurtje voor. En ja, toen dacht ik wel heel eventjes, oké, nu gaat zij... Ja, ze is denk ik in principe de snellere van de twee in een sprintje. Nou, is dit natuurlijk geen sprintje, maar ze is misschien net ietsje vinniger. En toen dacht ik wel, oké, dit is het. Nu gaat ze toch verliezen. En dan, Van den Breggen is volgens mij zo sterk in haar hoofd. Die duwde dwars door dat moment heen eigenlijk. En toen was Nieuwiedoma ook meteen gebroken.
Waar haalt ze dat vandaan? Van het vertrouwen dat ze hier al 6 keer gewonnen heeft? Werkt het zo in het hoofd van een renner?
Ja, maar ook andersom, hè. Kijk, je moet ook niet vergissen dat hoe zwaar het moet zijn voor al die andere vrouwen. Dat je dus wedstrijd na wedstrijd na wedstrijd op je falie krijgt. Van de ene keer is van de Breggen en de andere keer is van Vleuten. En dat gaat natuurlijk ook in je hoofd zitten. Je merkt natuurlijk bij heel veel vrouwen dat ze het misschien net even eerder opgeven dan dat ze normaal hadden gedaan. Omdat ze denken, dan gaan we weer.
Ja, komt ze weer.
Ja, als je tegen iemand rijdt die hier 6 keer heeft gewonnen, dan ga je nou niet echt met lekker zelfvertrouwen. Kijk, ik ga nu eens eventjes dit doen, weet je. Dus dat heeft ze wel. Dat vertelde ze zelf ook in het interview na afloop ook wel goed. Hoe die mentale strijd gaat en dat die andere vrouwen daar toch wel tegenaan hikken. En ik denk dat dat voor een heel groot deel van het vrouwenpeloton nu wel geldt. Dat ze wel echt aanhikken tegen die overmacht van VDB en van Vleuten. Die twee zijn ook in staat om veel meer dan andere rensters echt wedstrijden uit te kiezen. Dus waar andere rensters echt al super blij zijn als ze finale kunnen rijden en als ze wedstrijden kunnen winnen. Zijn van Vleuten en van den Breggen zijn gewoon ook in staat om wedstrijden of over te slaan of er minder te zijn. Neem de Brabantse Pijl of zo, weet je wel. Dat is echt wel een mooie wedstrijd. Ja, van Vleuten is dan, die doet wel mee, maar die is niet helemaal super scherp. Omloop Nieuwsblad ook zo'n wedstrijd, weet je wel. Ja. Die vinden ze gewoon niet interessant meer. Nee. Eigenlijk, hè, dat is lullig om te zeggen. En zo dat ze ze zelf niet snel toegeven.
Nou, wat ze zelf ook al zei, na afloop tegen jou. Ze zijn denk ik blij dat ik er volgend jaar niet meer bij ben.
Ja, als je 7 keer achter elkaar wint, ben je wel. Dan zijn ze heel veel blij dat ze volgend jaar opgezout is. Ja, dat.
Maar ja, dan heb je van Vleuten nog.
Ja, maar dat is toch wel. Voor haar is dit. Je merkt toch wel. Kijk, dan heb je het over dat verzetje, weet je.
Ja, dat is deze wedstrijd. Ja.
Ja, en je ziet, van Vleuten heeft ook niet het vertrouwen dat ze het op de muur gaat doen. Dus ze gaat al eerder aanvallen. Ik vond het ook niet super geweldig vandaag. Ze vond zelf afgelopen zondag al niet in de Amstel Gold Race. En toen ze aanviel op het voorlaatste klimmetje, toen maakte ze wel heel veel schade. Maar ja, denk niet genoeg naar de zin. Ik denk wel dat ze gehoopt had dat we of met veel minder zouden overblijven of dat ze alleen weg was.
Het is een beetje hetzelfde als in Amstel, hè?
Ja, wat toen wel
ging,
lastig
toen
was.
Toen ging ze ook wel op de kou weer, maar had ze eigenlijk ook te weinig schade achter zich.
Maar ze moeten toch wel hebben van langere inspanningen, langere beklimmingen. En het was ook niet dat op dat punt stond ook de wind best wel boven, stond best wel slecht. Stond wel recht in haar gezicht. Maar ik denk wel dat daar zag je wel aan dat ze weet, als ik naar de muur rijd, dan gaat het toch heel snel richting de kant van de Breggen opvallen. En dat is ook wel, van Vleuten is gewoon niet iemand die dat hele kleine versnellingje hard rond kan draaien. Dus dan wordt het al veel sneller, een beetje meer hakken en zagen, zeg maar, bergop. En dat is hier op de muur is dat niet. Ik denk dat het niet het meest effectief is. Zeker niet bij de vrouwen.
Nee. De bloemen mogen overigens naar Demi Vollering.
Zo, ja, die reed wel.
Want die reed nog even een gat dicht.
Ja, nee. Als enige. Ruth Winder. Ja. Ruth Winder. Ik weet eigenlijk niet.
Winder, zeggen ze, geloof ik.
Ja. Dat was wel echt een hele serieuze aanval. En begint die met een half minuut voorsprong. Of 40 seconden zeg maar aan de muur, dan gaat het nog spannend worden. Ze eindigt uiteindelijk geloof ik op 31 seconden. Dus ja, als ze dat voor had gehad, dan begint het toch wel te nijpen. Dus dan is die ploeg van SD Works is natuurlijk wel in staat om dat soort dingen überhaupt te doen. Weet je, dat je gewoon Vollering, die hier ook op het podium had kunnen staan misschien wel.
En gestaan heeft.
Ja. Ja. Dat je die kunt opofferen. Om een gat dicht te rijden, dat is wel pure luxe. En het is ook wel mooi dat ze dat dan doet, weet je wel. Dat tot op het laatste moment dat dus al die wedstrijden nog wel even worden afgevinkt voor de koningin van Hoei.
De koningin van Hoei.
Ja. 7 keer.
Ja, een andere titel is er niet.
Dat is echt Merciaans, hè? Ja. 7 keer winnen achter elkaar. Dezelfde wedstrijd. Dat betekent dat je geen enkel jaar ziek bent geweest. Bent gevallen ook. Dat je een vormcrisis had. Geen zin had. Dat er iemand anders in één keer... Dat is wel echt heel bijzonder. Dat is wel echt... Dan moet die wedstrijd en die beklimming je ook wel echt extreem goed liggen. En ja goed, sowieso deze wedstrijd liegt natuurlijk niet. Ja, het is gewoon... Uiteindelijk ook als je aan de voet komt, is het ook gewoon een soort van meten wie het hardste... Nou, voor de vrouwen zal het iets om 3,5 minuut zijn, denk ik, of zo. Misschien een kleine 4. Ja, wie in over zo'n korte periode het meeste watts per kilo kan trappen. Zo simpel is het eigenlijk ook.
Ja, dus die uitslag is al 7 jaar hetzelfde.
Ja. Kijk, ja, bij de vrouwen komen ze toch vaak met een kleine groepje aan. Dus het is iets minder positie. Nou merk je wel dat Van den Breggen dat wel weer extreem goed doet. Natuurlijk, die begint gewoon... Als eerste. Nou,
die wil als eerste beginnen. En die begint dus als eerste.
Ja, ja. En er zit natuurlijk heus wel een flow in die beklimming. Je moet zeker niet die binnenbocht hebben op dat allerstijlste stuk.
Nee.
En je moet weten waar je kan aangaan om niet te exploderen. Dus Roglic ging misschien wel net even te vroeg achteraf. De eerste keer. Maar ja. Dat is ook makkelijk gezegd, hè? Want ja, als Alaphilippe niet terugkomt, zegt iedereen... Ja, het is goed dat hij op het zwaarste punt ging.
Ja, dat is weer makkelijk kletsen.
Dat is makkelijk kletsen, ja. Maar wat een sportvrouw. Het is ongelooflijk wat van... Als je er gewoon even bij stil gaat staan... Wat die allemaal heeft gewonnen de afgelopen 7 jaar. Dus ja, 7 keer wel spel. Maar wat ze voor de rest ook allemaal is. Van regerend wereld- en olympisch kampioen. Alle wedstrijden die zij aan kan, die ze kan winnen, heeft ze gewonnen. Je kijkt boos.
Slecht idee, hè, dit. Nou zitten we in die wind. Dan krijgen we weer allemaal e-mails over die wind. Het waait te hard in jullie microfoon.
Ja. Ja, het is een buitensport, hè?
Ja, het is een buitensport. Goed. Even, je moet ook een knippie. Ik monteer hem al aan elkaar. Sportvrouw Van den Breggen, daar waren we. Sorry. Beetje afgeleid door die wind. Het moet voor haar toch ook wel heel erg vreemd zijn om te gaan stoppen. Als je op deze manier nog dit soort wedstrijden kan winnen. Of is het mooi geweest? Is dat wel de manier waarop je het kan omschrijven?
Ja, ik denk dat ze niet het laatste jaar was geweest, dat ze misschien ook wel net iets minder goed was geweest.
Dat ze daar nog extra motivatie
hadden. Ja, ze heeft wel echt wel nodig om naar bepaalde dingen toe te leven. Nou, ja, Van den Breggen is zeker de afgelopen jaren niet iemand die in de kleine koersjes in Mallorca alvast eens eventjes de boel op een hoop gaat rijden. Dat heeft ze ook altijd gezegd, hè? Dat ze daar echt niet zo geïnteresseerd in is. En dat ook heel erg anders maakt dan iemand als Vos bijvoorbeeld. Die was zeker in haar beste jaren, die wilde gewoon alle koersen winnen. Sterker nog, als die ging trainen, dan moest ze nog beter rijden dan gisteren. Dan was het een training tegen zichzelf, zeg maar. En Van den Breggen heeft dat dus totaal niet. En die gaat ook op trainingskampen en zo. Die volgt zo haar eigen plan. Ik heb wel eens met Ellen van Dijk gesproken. En daar gingen ze samen op trainingskampen. En dan zaten ze ergens bovenop een oord ergens in Oostenrijk. Op een berg. En dan ging Ellen van Dijk. Die ging allemaal meer trainen. Ik ga nog een rondje Anna. En ga je mee? Nee. En die peddelde lekker rustig weer naar huis. En dat was het dan, weet je. Die weet precies wat ze doet. En die heeft het ook echt nodig om bepaalde doelen te stellen. Omdat zij, ik denk niet dat competitie, die moet ze echt op bepaalde momenten kan ze dat oproepen. En dan kan ze dus echt zichzelf overstijgen. Maar zij is niet iemand die dat week na week na week na week na week doet. En ze heeft altijd gezegd dat ze niet zou gaan fietsen tot de 35e.
Nee. Het is zo enorm in balans.
Zij is in balans, ja.
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 Ze weet wat ze doet. Ze weet waarom ze iets doet. Hoe ze iets doet.
Ja, maar dat is in de interviews ook, hè. Gewoon heel erg... heel, ja, soms bijna afgemeten. Je hebt soms wel eens het idee dat ze gewoon snel mogelijk er vanaf wil zijn van een interview. Maar het is ook wel heel duidelijk vaak. En ik vind het ook wel prettig hoe ze praten. Het is altijd gewoon wel heel open.
Ja,
recht is recht en krom is krom. Dat is het punt. Ja, is niet goed, is het niet goed.
Nou, je hebt nergens het idee als je met haar praat, oh, er zit nog wat achter. Of hier ligt een dubbele agenda. Of...
Nee. Nee.
Altijd vriendelijk.
Maar tegelijkertijd is niet iemand die zomaar even het achterste van de tong laat zien.
Nee.
Ze gaat niet voor een camera staan en ze gaat met tranen en alles eruit. Het is wel echt wel heel nuchter.
Even zwaaien.
Salut!
Salut!
Komt een kleine Juju à la Philippe voorbij.
Ja, met een gebreid wereldkampioen truitje.
Mooi, hè?
Ja, gekromd ruggetje met zijn vader.
Maar om even terug te komen nog van de wegrijdtas. Ja. Hoe knap is het dat je dus wel die wedstrijden waarvan je weet, oké, nu moet ik goed zijn, dat je dat dus altijd goed bent? En dat je gewoon weet dat je dus 's ochtends opstaat, oké, Waals Peil. Ik weet dat ik, nou, als ik goed ben, win ik vandaag. En dus de week daarvoor ook, weet je ook, Waals Peil komt eraan. Voor de vrouwen is dat de afgelopen jaren, nou, misschien wel de grootste koers van het voorjaar geweest telkens. Zeker in de jaren dat er geen Amstel Gold Race en geen Luik-Bastenaken-Luik werd verreden. En zij was gewoon altijd op de afspraak. Dat is wel echt ongelooflijk knap. Hoeveel sporters doen dat nou? Wie is er nou elk jaar op dat ene moment helemaal top?
Valverde. Leek mij het enige logische antwoord op deze retorische vraag. Ja. Nee, het is indrukwekkend. Ik vind het ook wel jammer, hoor. Ik vind het jammer dat ze ermee ophoudt.
Ja.
Ik snap het allemaal wel. En ze legt het uit. En ze is er duidelijk over. En ze heeft veel minder twijfel getoond dan anderen aan het einde van hun carrière. Dus dat is heel mooi. Je weet waar je aan toe bent. Zij weet het. Ze gaat er ook niet van afwijken. Maar toch vind ik het heel zonde.
Nou, maar we gaan echt wel nog aan deze tijd terugdenken ook. Deze vrouwen hebben echt het wielrennen in Nederland. Het vrouwenwielrennen echt... Nou, niet alleen de kaart zet, maar ook echt heel groot gemaakt. En over een paar jaar fietsen ze allemaal niet meer. De vrouw, zeg maar, ja, Van den Breggen stopt volgend jaar. Nou, eind dit seizoen dus al. Blaak stopt volgend jaar.
Yep.
Vos is 33. Nou, ja, die gaat echt nog wel even door, maar... Ja.
Heeft in ieder geval een tweejarig contract, toch?
Ja, ja. Maar goed, ja, dat is...
Hetzelfde geldt voor Van Vleuten bij Movistar.
Van Vleuten is nog een stukje ouder... maar ook de Ellen van Dijks, die zijn ook al, ja, ik wil niet zeggen op leeftijd, maar ja, die zitten niet meer, die gaan niet meer.
Het zijn niet de lentedagen van de carrière.
Nee.
Nee.
En er komt heus wel genoeg, er is wel ook wel genoeg talent daaronder, maar zo die extreem goede generatie, ja, die gaat wel binnen, nu in een aantal jaar zijn ze gestopt allemaal. Dat is wel gek, dat gaat wel de hele vrouwenwielrennen helemaal veranderen.
Ja.
Je zou maar een nieuwe Yadoma zijn of Longo Borghini of zo. Die zitten er jaren te wachten tot al die Nederlandse vrouwen een keer opzouten. En dan denken ze nu bij Van den Breggen. Hup, dat is één vinkje erachter. Ja.
Dan moeten er nog 3-4 wedstrijden.
Ja,
en dan winnen wij ook 3 wedstrijden.
Nou ja, maar kijk naar nieuwe Yadoma.
Nieuwe Yadoma een geweldige dus renner is.
Ja. Zondag is ze er super dichtbij. Als Longo Borghini met hem meerijdt, winst ze de Amstel Gold Race. Fuck! Fuck! Fuck!
Ik niet zo fuck! Why?
En vandaag is ze gewoon eigenlijk bijna net zo sterk als Van den Breggen. Ja, de ene keer is Vos die terugkomt, die is weer Van den Breggen. Ik zou helemaal gek worden als ik buitenlandse renster was van al die Nederlandse vrouwen.
Zeker weten. Maar ja, het is niet anders. Hè? De koningin van Hoei heet Anna van den Breggen. Voor de 7e keer wint ze de Waalse Pijl.
Gaat nooit iemand meer verbreken.
Onze excuses voor de wind, maar we zitten dus echt achter de auto verscholen in een weiland. En we dachten, we doen het even buiten, want dat is wel mooi en zo. Dan hoor je nog wat geluiden en zo. Maar de wind is wel een tikje irritant. Onze excuses. We gaan verder. Sound of Cycling. Even tussendoor. Sound of Cycling.
Ja, knallen mooi.
De winnaar. We hebben natuurlijk vorige week de teamsprinters aflevering geplaatst. Waar overigens hartstikke goed naar geluisterd is. Dus waarvoor dank. Mooie reacties gehad. Het was ons inziens een leuk gesprek. Dus we hebben op Instagram de winnaar aangekondigd. Maar we hebben wel voor deze week een nieuwe Sound of Cycling. En daar komt hij aan. 1, 2.
Riesig, riesig. Die drie strijven. Die Adidas-strijven.
Oh, nein!
Macht
das
Platz.
Glaub ich nicht. Das
es ist etwas passiert. Wahnsinn! Dieser junge Mann, dieser Fanatiker, dieser Unglücksrabe, das habe ich noch nie erlebt. Geh runter, geh weg! Nein, es ist zu spät.
Das ist doch
das
nicht normal.
Das kann nicht wahr sein.
Ja, ein Duits Fragment, dames en heren. Ein Duits Fragment in der Sound of Cycling. Heb je enig idee, Thijs?
Ik twijfel tussen een paar verschillende momenten.
Ik ook.
Es ist zu spät.
Ja, dat is waar. Geh runter. Dan de mannen. Geen Hirschi, geen Pogacar. Vanwege een coronabesmetting. Dus UAE trok zichzelf terug uit de wedstrijd.
Licht gefrustreerd. Tweet van Pogacar, dat is allemaal negatief waren getest, maar dat niet meer mocht baten.
Ja, dat is nou eenmaal de werkelijkheid waar je mee om moet gaan in deze tijd, zeker. Helaas. Voor de rest, geweldig startveld.
Ja.
Kunnen we heel lang en kort over zijn, maar geweldig startveld. En eigenlijk een winnaar. Ja, het is, had je hem nou toch nog wel verwacht?
Nee, echt niet. Kijk, wat ik toch altijd gek vind...
Alaphilippe, ja. Hè, hebben we het over.
Wat het toch altijd gek is dat die koers zo ontiegelijk saai is eigenlijk. Ja, je zit elke keer, dan kijk je naar het startveld en denk je, wow, al die klimmetjes onderweg en wat een vuurwerk moet het zijn. En dan zit je toch gewoon echt, ja, als je inschakelt, gewoon op 5 kilometer van de streep heb je alles gezien.
Ja.
Dan heb je gezien hoe Maurits Lambertink de laatst overgebleven vluchter is.
Hulde!
Die wordt ingerekend.
Hulde Maurits!
Ja, nee, maar dat is wel een prestatie op zich om de voet van de muur te halen. Dat gebeurt al bijna nooit meer, dat eentje uit de vroege vlucht dat haalt. En dan heb je de hele dag hebben er 48 ploegen achteraan gereden in blok. Dan hebben we nog de traditionele kamikaze aanval van Tim Welles op het voorlaatste klimmetje.
Zeker, die was er. Die was er weer.
Ja, dat is ook elk jaar. Dat is gewoon, ja, dat is ook traditie. En dan krijg je, nou ja, 5 seconden voorsprong, een minigroepje. Nou, dan rij je hier het dal in en dan zijn de laatste 5 kilometer naar de voet van de muur van Hoei. Daar gaat, ja, ik heb net even op Strava te kijken, dat gaat dan gewoon 62 per uur. Ja, gaat daar lekker vooruit rijden nog als vluchter, weet je.
62, jeetje.
Ja, dat is gewoon een soort massa. Ja, daar zijn zoveel goede knechten nog die daar als een soort massasprint naar de voet van de muur rijden om hun kopman af te leveren. Of af te zetten op het goede punt. En ja, dat maakt het... Ja, er zit echt zo'n scheidslijn in. Tot 2003 was het altijd een vlucht die het haalde. En na 2003 nooit meer. Dat is gek, hè?
Ja, dat is vreemd. Hoe komt dat? Parcours? Andere benadering van die wedstrijd? Een ander soort
de eerste jaren was het parcours wel een beetje hetzelfde. Ja, kijk, hoef je er niet omheen te draaien. De doping speelt wel een grote rol in de Waalse Pijl. Dat heeft ze altijd gedaan. Vanaf de Gewiesjaren was het al zo natuurlijk. Maar ja, als je kijkt naar de lijst, ja, er staan nogal wat zondaars op. Dit is ook gewoon, ja, deze inspanning is ook gewoon puur zuurstof naar je spieren pompen, zeg maar. Dus ja, er staan van oudsher staan er nogal wat dopingzondaars op. En, maar ik vind het toch wel interessant, want ja, het is nou niet alsof Di Luca en Rebellin en Valverde, die het de jaren, zeg maar, toen de peloton was, toen die wonnen. Ja, dat zijn nou niet bepaald schone renners.
Nee.
Wat wel veranderd is dat wielrennen meer een ploegsport is geworden. En dat het materiaal ook zover is zoveel verbeterd dat het gaat sneller en het peloton. Het is moeilijker om weg te rijden uit het peloton. Dus de slechte renners zijn beter geworden. Waardoor de schifting pas veel later valt eigenlijk. Als je kijkt naar hoeveel renners er overheen, over de laatste klimmetjes heen komen. Ja, er zijn zoveel ploegen die nog zo goed, zoveel knechten hebben om gaatjes dicht te rijden. Dat is wel echt wel anders geworden. En dat is in de jaren 90. Ja, of ze nou met kerosine reden of niet, ja, dan trokken ze de 1 of 2 keer door en dan was de helft eraf. Ja, dat gebeurt niet meer. En dat maakt de koers wel echt wel anders. En dan is ja, de finale dan toch zo zwaar met die muur van Hoei, dat de echt grote jongens het niet durven voor de muur van Hoei. Dat is natuurlijk eigenlijk het grootste probleem.
Ja, en daar wordt die wedstrijd gewoon koeken saai van.
Ja, maar je weet gewoon, kijk, als de laatste 5 kilometer 62 gaan rijden door het dal en dan kom je aan bij de voet van de muur en je gaat zo hard vanuit het peloton, en dat zie je de laatste jaren ook, dat de aanvaksnelheid wordt gewoon steeds hoger. En nu helemaal zo'n klein beetje wind mee. Ja, dan komen ze dus gewoon met 3,64 komen ze op de voet van de muur. Ja, als je daar als vlugger tegen moet gaan rijden, ja, dat kan helemaal niet.
Nee.
Dan heb je zo'n gigantisch gat nodig op het voorlaatste klimmetje. Een minuut heb je ook niet genoeg. En misschien aan 2 minuten heb je misschien ook al niet genoeg. Dus dat gaat gewoon niet gebeuren. Dan moet je zo ver wegrijden en dat is niet te doen.
Nee, geen schijn van kans.
Ja, en dat weten ze ook allemaal. Dus dan wordt het een soort self-fulfilling prophecy. Dus ja, al die goeie die denken ook allemaal, ja, de groeten. Ik wacht. En ik hoop dat ik de benen heb op de muur van Hoei om uitslag te rijden.
Ja, waar begin je dan aan als vluchter? Lammertink noemde dat het een belangrijke wedstrijd is voor zijn ploeg. Dus er moest iemand mee.
Ja.
Dan heeft hij goede zaken gedaan. Heeft hij een goede dag gehad.
Nou ja, Wanty, Intermarché, Gouwer, weet ik het allemaal.
Ja, er zijn er nog 5.
Ja. Ja. Nou ja, dat is, die hebben eigenlijk de laatste World Tour licentie gekocht. Nou, misschien Quebec Assos nog een latere. Maar dat zijn ploegen, die zitten er ook wel een beetje in. Het zijn een soort halve pro-continentale, halve World Tour ploegen, voor mijn gevoel. Die moeten ook wel echt gewoon zichzelf laten zien. En ja, die weten ook, ja, met wie gaan ze hier anders top 10 rijden?
Nee, dat zei Lambertik zelf ook natuurlijk.
Nee, ja. Ze hebben die Quinten Hermans, die rijdt dan bij Wanty. Dat is wel echt een goede renner. En die wordt 14e geloof ik vandaag. Nou, dat is hartstikke goed. Maar ja, daar ga je niet voor in slagorde proberen de muur op te rijden. Dat kunnen ze ook al denk ik niet. Dus ga je het op een andere manier doen. En ja, hij moet zelf ook zijn contract voor volgend jaar verdienen. Dus ja, als die dan mee zit in de Amstel Gold Race en er zit vandaag mee, ja, dan laat je je wel zien. Dan laat je wel zien dat je in dit peloton hoort.
Zondag nog een keer.
Ja, dan heeft hij zijn bingo-kaart vol.
Roglic dan. Je noemde het net al even toen we het over Anna van der Breggen hadden. Doet hij iets verkeerd door te vroeg te gaan of is dat inderdaad te makkelijk achteraf lullen?
Ik denk dat het net iets te makkelijk lul is. Toen die ging, dacht ik wel meteen, oké, het is klaar.
Dat hij hem had?
Ja.
Ja, dacht ik ook.
Hij had meteen zo'n gat.
Ja, en toen ging Alaphilippe. Die sloop.
Ja.
Sloop dichterbij.
En ik had zelfs het idee dat Roglic verrast was dat Alaphilippe terug was in zijn wiel. Dan moet je maar eens terugkijken. Als het moment dat Alaphilippe er voorbij komt, versnelt hij nog een klein beetje. Omdat Alaphilippe ook niet veel meer over heeft.
Hij schrikt.
Lijkt het wel op, hè?
Ja, onze Paul die stond ter hoogte van dat punt. En die zei, hij keek opzij, hij schrok. En toen ging hij nog even gas geven, toen was het te laat.
Ja, het is natuurlijk wel iets makkelijker.
Dat kan toch niet?
Ja, dat weet ik niet, ja. Het probleem was gewoon, hij had meteen echt een echt groot gat. Hij had meteen lengtes voorsprong. Niemand kon zijn versnelling. Ze reden tot zeg maar halverwege reden ze in slagorde omhoog. En toen in één keer vanuit de rechterkant van de weg op het allerstijlste punt. Toen droog iets boem. En ja, dat hebben we natuurlijk vaker gezien bergop. Er is bijna niemand die hem dan kan volgen. Ja, Pogacar.
Maar ja, die was er niet.
En Alaphilippe doet het dan met een veel grotere versnelling. En die rijdt er eigenlijk gewoon in. Ja, die kruipt dichterbij.
Ja.
En die heeft ook het richtpunt. En die weet ook, ja, ik kantel daar en ik moet.
Ik heb nog zo lang. En dan pak ik hem. Dan kan ik er nog overheen. Ja.
Ja. Dus ja, wellicht als het andersom is, dan wint hij hem wel. Want ja, zoveel beter was Alaphilippe niet. Maar goed, ja, ik snap ook wel dat Roglic niet tot de laatste 100 meter of de laatste 200 meter laat aankomen. Je bent ook bang dat als je op die positie, hij zat echt goed daar. Je bent ook bang dat ze om je heen rijden ergens of dat je een kwak krijgt. Dus ja, ik begrijp wel goed dat hij gaat. En ja, Roglic is zo goed. Ik bedoel, dit is de eerste keer dat hij hier rijdt. Ja, dat is wel, die muur moet je wel een paar keer op hebben gereden in de finale om te weten hoe het is. Dus je moet je kijken als je dat terug hoeveel verder het doet. Hè? Want die wordt dus echt super slecht afgezet op Movistar. Die zijn dus de hele dag aan het rijden. En dan op het moment suprême komen ze bij de vroet van de muur. En dan zetten ze wel verder. Is er niemand meer om wel verder goed af te zetten. Dus die begint ergens als 20ste of zo aan de muur. En die rijdt over het stoepje naar voren.
Hij rijdt over het stoepje naar voren?
Wat eigenlijk niet mag. Dus als er één jurylid was geweest die...
Die de ballen had gehad.
Ja, die kwaad had gewild.
Ja, er waren er nog een aantal, hè, vlak daarvoor. Gingen ook allemaal binnendoor over het stoepje.
Ja, maar dat was
achter het publiek langs.
Achter het publiek langs. Maar dit was echt gewoon, ja... Dit was puur om een paar posities te winnen. Dus hij sprong het stoepje op en hij schoof drie rijen naar voren. En toen zat hij goed. Die kleine smeerlap. Dus ja, goed, ja. Blijkbaar is er dan geen jurylid die dat... Daar mogen ze hem gewoon voor terugzetten naar de laatste plek van de groep.
Ja... Hey, over de UCI kunnen we nog een boekje open doen. Ja.
Ja,
maar die komt die aparte podcastserie over de UCI. Ja.
Nou ja, goed. Kijk, die regels is vooral bedoeld om geen onveilige situaties te creëren. Maar goed, dit was wel gek. Even een stukje op.
Aan de andere kant, hij is er slim genoeg voor. Hij stuurt er goed genoeg voor.
Ja, pop.
En hij zat goed. En, hij wordt gewoon derde. Hey.
Ja, het is ongelooflijk. Oh, waar haal die toch weer vandaan? Ja, nee, ja. Het is echt dat er een paar van die gasten zijn die er net even bovenuit steken. Waar die dus net niet meer mee kan elke keer. Weet je, nu Roglic gaat gewoon net te hard aan voor hem. En Alaphilippe is net...
Is net te goed, ja.
Ja, en dat geldt voor Pogacar ook.
Pogacar
maar daarachter, als het stel dat het... En dat is voor zondag ook. En in Luik maakt hij meer kans dan vandaag.
Ja.
Stel dat het daar... Dat ze even naar elkaar kijken vooraan. En stel dat ze dus gaan sprinten met z'n tienen. Ja. De stand staat hij weer hoor, op zijn verjaardag zondag. 71 wordt hij.
Oh. Heerlijk vind ik het. Heerlijk. Ik hoop dat hij zondag wint. Hey, deze ken je, hè?
Y ahora, retirado?
No, todavía no.
Mark de Maar, nogmaals, na de wereldtitel van Valverde in 2018 in Innsbruck. En nu? Ga je met pensioen? Nee, nog niet. Haha. Vandaag kwam jij op het lumineuze idee. Zeg, nu we toch in die hokje staan aan de finishstraat. Veel te vroeg voor renners om überhaupt op adem te zijn om iets tegen jou te zeggen. Maar Valverde was na de podiumceremonie bereid voor één vraagje. Even luisteren.
Ja.
Solamente una pregunta. ¿Vas a continuar después de esta temporada?
Pues no lo sé. De momento, el año pasado decía que no, pero este año estoy teniendo grandes sensaciones y no sabremos si ya terminaré o continuaré un año más.
Ja, zegt hij nou wat ik denk dat hij zegt?
Ja, hij zegt gewoon, vorig jaar ging het voor geen meter. Dus toen nee. En nu voel ik me een heel stuk beter. Dus ja, nee, je zag het in zo, ja. Hij wil het gewoon nog niet echt zeggen, maar hij gaat gewoon door. Die is er volgend jaar gewoon weer bij, hoor.
Dit is wel geestig, want we hebben ooit namelijk aan het begin van deze nieuwe opzet van die woensdagpodcast met elkaar gesproken. Zullen we nou niet een itempje doen van Verde? Want hoe zeker is het nou dat hij met pensioen gaat?
Ja, toen had hij echt gezegd, ja, dit is echt mijn laatste jaar. Nou, vergeet het maar. Het is echt niet zijn laatste jaar. Dat is nu echt wel zeker.
Zijn er andere voorbeelden van topsporters die op hun 71ste nog zo goed presteren?
Gianni Longo?
Ja, dat is waar. Die werkt overigens
Claudia Pechstein
aan een comeback.
Claudia Pechstein.
Oh ja. Hoe oud zou die zijn?
Ja, die loopt ook wel zo eind 90 of zo.
Die heeft de 12 Olympische Spelen gedaan.
Ja, maar dat scheelt dat zo echt zoiets, ja. Ja, ik weet niet.
Ik geloof 5 of 6. En ze wil nog naar Peking, hè? Maar ja, dan gaat het over vrouwenschaatsen. Ik weet niet of dat dit de juiste plek is.
Ja. Ja.
Is er 49, Paul? 49ste, Paul.
Jezus. Ja. Nou ja, goed, ja. Maar ja, laten we eerlijk zijn, ja. Valverde, in deze conditie kan Valverde natuurlijk... Die kan zijn lol op nog de komende jaren.
Ja. Ja, die gaat nog een hele nieuwe stap nemen in zijn carrière.
Kijk, hij was volgend jaar, kijk, het is natuurlijk ook gewoon... Wat hij vorig jaar had, weet je, dat hij nergens echt kon meedoen. Dat dat was hij natuurlijk ook niet gewend. Zo, dat heeft hij nooit gehad. Toen hij klein was, toen gingen ouders van andere jongetjes, die belden dan zijn ouders op en die vroegen, hola, waar rijdt Alejandro dit weekend? En dan zeiden ze, ja, Alejandro rijdt in Villa Nuevas. Ah, oké, okay, mooi zo. Gaan wij naar Segovia. Om maar niet. Ja, om maar dus het peloton waarin Valverde in die jaar reed werd steeds kleiner. Omdat iedereen probeerde ergens anders te rijden, omdat ze dan nog kans maakten. Dus met die mindset heeft hij natuurlijk zijn hele carrière gefietst. Tot vorig jaar. Toen ging het voor geen meter. Voor zijn, laten we wel
voor zijn doen.
Voor ja, zijn ja, doen, hè. Ja, ja. Ja, en nu is
alles
hij weer
relatief.
Terug.
Ja. Ja.
Hij had gewoon even een jaartje. Ja. Tussenjaartje.
Prachtig tussenjaartje. Goed, omdat afsluiten ook een kunst is, tot slot nog even een paar korte onderwerpen die niet mogen ontbreken op deze woensdag podcast van In het Wiel. Hoe is het met Chris Froome?
Hoi.
De uitslag van gisteren loog niet.
Kwaad tot erg, ja, maar vandaag weer op 8 minuten gereden. Ja, nee. Dus vorig jaar was het al niet veel. Dat moeten we natuurlijk wel eventjes gewoon altijd erbij zeggen. Hij is hard gevallen 2 jaar terug.
Ja, verschrikkelijk.
Echt verschrikkelijk hard gevallen. Ja. Toen was hij al niet meer op zijn best. Maar ja, een dijbeenbreuk en alles wat erbij komt kijken. Ja, dat vergt gewoon een enorme herstelproces. Maar ja, de vooruitgang lijkt er wel uit te zijn. Sterker nog, het gaat alleen maar verder achteruit.
Ja.
Dus nu is de meest verdienende renner van het peloton. Ja, dat is gewoon de slechtste renner bij Israel Cycling. In de Tour of the Alps.
Maar gaat hij de Tour rijden?
Ja, dat vind ik. Ik kan me toch niet voorstellen dat als hij dit niveau heeft, dat hij de Tour gaat rijden.
Ja, ik kan het me ook niet voorstellen. Maar ergens word je natuurlijk als Sylvain Adams en andere geldschieters rond deze Israëlische ploeg, word je natuurlijk ook helemaal gek van het idee dat je hem binnenhaalt en dat hij geen Tour rijdt. Het commerciële hoogtepunt waar het hele wielrennen nog voor veel te veel procent op draait.
Ja, maar ja, als je toch heel eerlijk bent, hij gaat straks naar de Tour.
Het kan gewoon niet.
Dat wordt toch... In deze vorm zoals nu, dan wordt hij echt gewoon, dan wordt het alleen maar gruppetto werk. Dan is het al een opgave om de Tour uit te rijden. Dat is toch voor iemand die zoveel heeft gewonnen, die 4 Tours heeft gewonnen.
Stel je voor, je bent met een beginnende jonge sprinter in het peloton. Je gaat voor het eerst naar de Ronde van Frankrijk. Dan rij je je eerste Alpen-etappe. En dan zit je dus in de gruppetto naast Chris Froome.
Ja.
Hey Chris.
Nou ja, er heeft nu zo'n Duitser van Bora, die heeft aan ski mountaineering gedaan. Die reed dus nu zijn eerste koers, zijn eerste wielerkoers. Ja, en die eindigt dus elke dag voor Chris Froome. Dat is wel een enorm talent, wel een goed verhaal voor een andere keer misschien. Maar ik zie niet in hoe dit nog goed komt met Froome. Ook niet een beetje.
Maar het is vooral triest in de eerste betekenis van het woord.
Ja, dit is gewoon geld ophalen. En
het is verdrietig om naar te kijken.
Ja.
Het is op een groot kampioen. Hè? Je kan er alles van vinden, maar hij heeft ook bewezen dat een groot kampioen is. Een stalen kop op zit. En
Nee, dit gaat niet meer goed komen.
Dit gaat niet meer goed komen. Ik wou nog één ding even met je bespreken. Want het is wel het thema geweest van de afgelopen dagen. Die fotofinish. Die Pidcock en Ineos hebben het toch niet helemaal verwerkt nog. Zag je dat tweetje langskomen van Ineos?
Ja.
Met een andere overwinning.
Nee, ja, kijk. Ja, als je nu kijkt naar wat er de afgelopen jaren, dagen allemaal naar buiten is gekomen. En als je alle foto's naast elkaar zet, dan is het wel vrij aannemelijk dat de fotofinish apparatuur een centimeter of tussen de 20 en 30 voor de finish stond opgesteld. Wat wel echt veel is. Dat is niet een stukje, dat is niet een centimetertje of 2 centimeters of misschien 5 centimeters. Dat is echt een heel end.
Maar is het onjuist?
Nou, de uitslag is niet onjuist. Want de regel is, als je het niet met het oog kunt zien, dan gaan we de fotofinish bekijken. Ja,
de fotofinish is leidend.
En dan is de fotofinish leidend. Dus ja, hoe het ook is, Wout van Aert heeft de Amstel Gold Race gewonnen. Daar kun je niet onderuit. En daar hebben ze bij Ineos ook wel over nagedacht natuurlijk. Ja, daar staat gewoon in de regels.
Snappen ze ook wel.
Ja, de fotofinish is leidend. Dus Wout van Aert wint altijd de Amstel Gold Race. Maar ja, als je gaat kijken, oké, wie was er eerder over de streep waarvan iedereen denkt dat daar de streep ligt. Namelijk het zwarte lijntje tussen de 2 witte vlakken. Ja, dan was het wel echt Pidcock. En zeker als hij er zo ver voor stond. Dus ja, Pidcock verliest dus eigenlijk wel voor een deel. Omdat die fotofinish apparatuur niet op de juiste plek staat.
Ja.
Dat moet wel pijn doen, denk ik.
Ja, dat doet zeker pijn. Dat denk ik ook. Maar toch, er is een Belgisch UCI-lid, jurylid volgens mij. Volgens mij is het een jurylid. Die heeft na afloop verklaard. Het wordt altijd gecheckt, de positie van de fotofinish apparaat. Dat is ook deze keer gedaan. Ik heb dat gecheckt. En dat was niks, daar was niks mis mee. Is het dan altijd zo dat dat apparaat 20, 30 centimeter voor die streep ligt? Of stond het, was het afwijkend ten opzichte van veel andere wedstrijden?
Nou, dit mag niet altijd. Ja, heel vaak bijvoorbeeld in de Tour zit die in de boarding. Dus zit die laag. Of staan er meerdere camera's, zeg maar, over de hele boog. En nu was er best wel een klein boogje eigenlijk neergezet boven de finish. Maar die was gewoon neergezet door de organisatie. En ze hebben van die boog gebruik gemaakt om de fotofinishcamera aan te hangen. Maar die hele boog stond gewoon niet per se helemaal boven de finish. Dat is ook helemaal niet de taak van die mensen die boog maken.
Nee.
Dat zie je echt niet of die 20 centimeter naar voren of naar achter staat. Dat maakt niet zoveel uit.
Nee, dat is gewoon voor de foto.
Dat is gewoon voor, ja, daar staat gewoon de sponsoren staan erop en weet ik wat.
Van ver weg kan
ze
zien
dat ze kunnen lekker bij de UCI zeggen, ja, we hebben het allemaal goed gedaan. Nee, ja. Als zij natuurlijk nu zeggen, ja, nee, hij stond 25 centimeter voor de finishlijn. Ja, dan hebben ze de pop aan het dansen. Dan worden ze weer verantwoordelijk gehouden. En als ze iets willen bij die zien, is verantwoordelijk worden gehouden. Dus ja, ik snap wel dat Pidcock er wel een beetje pissig over is. Want ja, die sprint met volle overtuiging. Ja, met het idee, de streep ligt op de streep. En de streep lag dus niet op de streep.
De finish is at the finish line.
Ja, yeah, that was not true. The finish was not at the finish line.
The finish is at the finish line.
Ja, nou ja, lag er echt al een heel stuk voor. Dus ja, dat is wel heel gek.
Ja. Als u nou nog meer onderwerpen heeft voor een UCI-podcast, laat het even weten.
Oh, dat is de grootste. Ja, we hebben het er te veel over misschien wel.
Ja, misschien wel. Maar toch is het raar, want het gaat over de voorwaarden om de topsport optimaal te kunnen laten bloeien.
Ja.
En die voorwaarden, daar ontbreekt het aan of daar ontbreekt iets aan.
Ja.
Nou, dat is toch wel raar. En als je daar niet meer over hebt, dan klopt het ook niet.
True. Ja. Ik ga lekker bij de zeeleeuw kijken.
Sommige gebeurtenissen zijn niet in woorden te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis.
Het was een pikzwarte dag.
Ik was hier toen, nog voordat de linten er waren, was ik hier. En ik heb op weg hierheen heb ik mijn ouders gebeld. Die gaan ook altijd op zaterdag boodschappen doen in de Ridderhof.
En vlakbij het politiebureau heb ik de auto neergepakt, want verder kon ik al niet meer. Het was één grote sirenezee op dat moment al.
Dit zijn Carla en Marco, verslaggevers bij het AD. Samen gaan ze terug naar winkelcentrum de Ridderhof in Alphen aan de Rijn. En proberen ze 10 jaar later te begrijpen wat er gebeurd is.
Nou, je kijkt naar links toe en je ziet gewoon 2 mensen op de grond liggen, beweegloos. Daarna zie je een jongeman op je afkomen met een mitrailleur.
Wat was Tristan voor jongen? Hoe groeide hij op? En wat dreef hem tot zijn daad? Precies 10 jaar na die pikzwarte dag proberen Carla en Marco de puzzel te leggen.
Dan zie je ook dat de pagina's die we eigenlijk besteden aan wat er slecht is, wat er mis is gegaan, is op een gegeven moment langer dan wat er goed is gegaan.
Veel meer.
De podcast Wat dreef Tristan is nu te beluisteren via je favoriete podcast-app en via ad.nl/podcast.